Nou, laten we maar eens beginnen. Waarom spreekt Paulus in Romeinen 7 over mij en ik? Ja, het is natuurlijk heel goed te begrijpen dat mensen gezegd hebben, ja, dit gaat over Paulus zelf, want hij spreekt in de ik-vorm. Ja, dan heb je toch eigenlijk weinig literair besef als je dat zo zegt. Ik ben een roman aan het lezen, die heb ik ooit zelf geschreven. Maar dat is zo lang geleden dat ik niet meer weet wat erin staat. Dus het is erg interessant om het weer te lezen. En die roman, die is in de ik-vorm geschreven. En die ik is een jonge vrouw. En nu heb je dus een technisch probleem. Want Ouweneel schrijft dat in de ik-vorm. Dus het kan alleen maar over Ouweneel gaan. Toch? Nee. Het gaat over een jonge vrouw van 400 jaar geleden. Is het nou echt zo simpel als Paulus zegt ik dat het dan per se over hemzelf moet gaan? Paulus beschrijft daar wat er gebeurt als een mens niet leeft uit de kracht van de Heilige Geest, omdat hij die ook niet kent, maar wel wedergeboren is. Dacht u dat Paulus dat ooit heeft meegemaakt? Ja, dat heeft hij meegemaakt. Ja. Weet u wanneer? Die 3 dagen dat hij in de duisternis was. Want toen was hij bekeerd, dat was op de weg naar Damascus. Maar hij was nog niet vrijgemaakt. Dat gebeurde 3 dagen later. Bij sommige mensen gebeurde het 30 jaar later. Maar bij hem gebeurde het 3 dagen later. Hij heeft 3 dagen vreselijk in de nood gezet. Als mensen zeggen, graaf nog maar dieper, o mensen, en gij zult nog meer ongerechtigheid vinden. Nou, dat heeft Paulus gedaan. 3 dagen lang. Want niemand had hem verzekerd dat God genade voor hem betoonde. Hij was geconfronteerd met de Heer Jezus. Dat hij een nieuw hart had, dat bleek wel uit het feit wat hij vroeg, heb ik straks al gezegd. Maar ook hoe verslagen hij was. Totdat iemand hem de hand oplegde en zei, Saul, broeder. Ik denk dat nog nooit iemand zo blij is geweest dat iemand broeder tegen hem zei. Want dat hield in, je bent mijn broer, want je bent ook een kind van God, net als ik. En toen zei Ananias tegen hem, sta op, laat je dopen, je zonde afwassen. En je zult vervuld worden met de Heilige Geest. Dat had hij niet. En hij is op diezelfde dag gedoopt. Daar gaan we dan verder niet over hebben, het is al moeilijk genoeg vanavond. Maar hij werd vervuld met de Heilige Geest. En volgens mij gaan we het daar ook nog een keer een avond over hebben. Nee. Andere serie. Maar hij dacht u dat hij sinds die dag ooit nog gezegd zou hebben, ik alleen nog mens? Paulus was zich steeds wel bewust van het feit dat hij van nature een zondaar was. Maar dan heeft hij het over de tijd voor zijn bekering. Hij zegt de minste van alle apostelen, de minste van alle heiligen, de eerste, de grootste van alle zondaren. Maar dat zegt hij over de tijd voor zijn bekering. Maar zegt, kijk, hij zegt toch zelf ook de grootste van alle zondaren? Ja, dat zegt hij over de tijd voor zijn bekering. Ik zal jullie de catechismus uitleggen. Daar staat onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Wie zegt dat? Dat past een heleboel christen op zichzelf toe. Maar het gaat daar over de natuurlijke staat van de goddeloze mens. Het gaat daar niet over het normale christelijke leven. En dat is ontzettend belangrijk om te begrijpen. Paulus leefde uit de christelijke vrijheid. Daar was hij ook zo verschrikkelijk boos op de gelaten die zich weer wetten lieten opleggen. Waar de mensen, ja natuurlijk, geloven Christus is heel belangrijk, maar je moet ook dit, je moet ook zo, je moet ook zo, dit en dat. Ik sprak van de week een jonge vrouw en die zei, je hebt mijn schoonvader nog gekend. Nou, die had ik ook inderdaad gekend. Ik zal niet zeggen wat voor kerk die was. Maar zei, toen ik daar voor het eerst thuis kwam, ik weet nog, op zondag kwam ik naar dat huis gefietst en toen zei mijn aanstaande schoonmoeder, het was nauwelijks aan, toen zei ze, dat mag nooit meer gebeuren, dat jij fietsend hier op zondag naartoe komt. Toen zei ze, ben ik zo onder de druk gekomen, want dat was nog maar het eerste van vele, vele regeltjes. En weet u, het gevolg is, zei ze tegen mij, dat mijn man niets meer van het geloof wil weten. En dat ik nog steeds Heer Jezus lief heb en mag volgen en dienen is alleen maar genade van God. Want al die wetjes en regeltjes, die hadden mij het bijna allemaal afgenomen. Paulus heeft het in Colosse 2 over toevoeging van allerlei regels en wetten. En ik zeg dikwijls, hoe hard het ook klinkt, hoe meer regels en wetten er in een bepaalde geloofsgemeenschap, dat kan me helemaal niet schelen wat voor richting dat is, dat maakt helemaal niet uit. Je hebt ook evangelische kringen waar ze ongelooflijk veel regeltjes en wetjes hebben. Hoe meer regels en wetten, des te meer moet dat dienen om een innerlijk leegte te verhullen. Wat er innerlijk ontbreekt, moet dan door een schijn van godzaligheid worden opgewekt door al die regeltjes. Zal ik je handen in Kees, nou, vertel het eens.
Een vraag tussendoor. Je zegt, hè, nieuwe regels en wetten. Nou kwam ik hier vanavond.
Ja.
Ga maar weer aan het werk.
Nee, dat is niet waar. Ja, maar weet je wat? Weet je wat? Ik geef het toe. Ja, je moet aan het werk gaan. Want ik zal een andere vraag voorleggen. Die ik ook wel eens op een mannendag stel. Dat is leuk hoor, zo'n mannendag. Dan zeg ik, wie van jullie is het met de volgende stelling eens? Er is geen mens die in de hemel komt die geen goede werken gedaan heeft. 3/4 van die mannen zegt, nee, daar zijn we het niet mee eens. Weet je hoe dat komt? Dat zijn allemaal hele degelijke reformatorische broeders. Die hebben in hun hoofd, wordt niet behouden het werken alleen maar uit geloof. En dan zeg ik, en als dat geloof nog geen vrucht draagt, als het nou net als Jacobus 2 zegt een dood geloof is, als het nou... Daarom zegt Jacobus heel nuchter, denk erom, we worden uit werken gerechtvaardigd. Namelijk de werken die voortvloeien uit het geloof en die moeten bewijzen dat het geloof een echt geloof is. In die zin zeg ik, we worden behouden uit werken. Want als die werken er niet zijn, dan heb je blijkbaar een dood, een leeg, een hol geloof. En een dood geloof is geen geloof, zegt Jacobus. Dus als je zegt, ga maar weer aan het werk, dan zeg je, ja, nou begin het pas. Ik sta in de vrijheid, ik sta in de genade. Alles is goed gemaakt. En wat zegt de Heer nu? En nu aan het werk. Maar het grote verschil is, en dat weet je net zo goed als ik, dat ik nou niet meer hoef te werken om in de hemel te komen. Want dan kom ik al. Want dat ik daar kom is uit genade. Maar als ik denk, nou, met mijn armpjes op elkaar gaan zitten, van we hoeven niks meer te doen. Dan hebben we het helemaal mis. Maar dat weet je wel. Toch? Dus, er zijn in het Nieuwe Testament 1050 geboden, broeder. We hebben in het Oude Testament 613. De Joden komen er nog makkelijker vanaf. Die hebben 613 geboden. Iemand heeft eens een keer opgeteld. Die heeft waarschijnlijk alle gebiedende wijzen in het Nieuwe Testament opgeteld. Die kwam op 1050. Ga aan het werk. Zeker. Maar in het besef dat het allemaal door de kracht van de geest kan. En dat het anders niet kan. En als het niet uit de geest is, dat het dan geen enkele waarde heeft. En in het besef dat niets van die werken nodig is om de liefde van de Vader te verwerven, die heb ik al. Hij houdt van mij niet omdat ik zo goed mijn best doe, maar omdat ik bij hem mag horen. Ik weet van een vrijgemaakte broeder, vind ik nog eens leuk om dat erbij te vertellen, dat het een vrijgemaakte broeder was, die verbood zijn kinderen om hun best te doen. Dat vond ik zo mooi. Hij legde me dat uit, het was wel een beetje een kwibus. Maar toen hij me dat uitlegde, dacht ik, ja, bedoel, hoeveel vaders en moeders komen nou op dat idee? Die waar? Als je een 7 haalt, dan kom je thuis en zeg je, ja, waarom is dat geen 8? Hij verbood ze om hun best te doen. Hij wilde ze duidelijk maken als christen. Het 11e gebod is ontspan. En het 12e is geniet. Dat heb ik zelf bedacht. Dat staat niet in de Bijbel. Maar dat ontspannen. Dat is, dus het werk is niet van het moet weer dit en het moet weer geen geforceerd. Heerlijk. Als je tegen het vogeltje zegt vlieg, dan zou ik zeggen, dus ik moet weer aan het werk gaan. Ik ben net van een vis in een vogel veranderd. Dan krijg ik al meteen weer opdracht. Ik moet vliegen. Nee, dan voelt je, wauw, vliegen, Is dat werken? Ja, tuurlijk, vliegen is werken. Maar zo ervaart hij dat niet. Zo gauw het werken weer wordt, in een goed blaadje te komen bij de Vader. Zo gauw het werken toch weer een soort bijdrage in je behoudenis moet worden. Zo gauw het werken toch weer onder druk komt te staan, onder spanning komt te staan. Dan gaat het helemaal mis. Maar die werken moeten er wel zijn, want anders is er maar geen geloof. Paulus, hij kreeg zijn handen opgelegd, werd vervuld met de Heilige Geest en hij ging aan het werk. Hij ging de synagoge in om te getuigen dat Jezus de Christus was. Goed dat je die vragen stelt, dan kan ik het nog eens met nadruk zeggen. Een goede vraag is als een voorzet bij voetbal. Dat geeft mij de gelegenheid om hem in te koppen. Jullie weten wat voetbal is?
Nou, zal ik niet als keeper optreden, hoor.
Vakman. Hoe kom je aan de geest? Dat is ook een mooie vraag. Hoe kom je aan de geest? Broeder Kees, wat denk je ervan? Efeze 1 vers 13. Zullen we daar beginnen? Efeze 1 vers 13. Toen je tot geloof kwam, heeft God zijn zegel op dat geloof gezet. Dat zegel is de Heilige Geest. Dus hoe kom je aan de geest? Het antwoord is simpelweg geloven. Als je tot geloof komt, krijg je het gratis namelijk. Je hoeft er dus niks voor te doen, alleen geloven. Ja, dat is ook geen goed werk. Geloven is je uitleveren aan de Heer de God. Maar, dat is maar één tekst. Want heel veel mensen hebben de geest ontvangen, maar weten dat niet. Ze zijn rijk, maar ze weten het niet. Dus je moet niet alleen vragen hoe kom ik aan de geest, want dan kan ik je uitleggen, maar dan weet je er nog niet wat mee aan te vangen. Net zoals iemand die geen rijbewijs heeft, wel een autosleuteltje in de handen geduwd kan krijgen, maar hij weet niet hoe hij daarmee moet omgaan. En daarom zegt Paulus ook in Efeze 5 vers 18, wordt vervuld met de Heilige Geest. Dat wil zeggen, die Heilige Geest moet nou werkelijk ook beslag gaan leggen op jouw leven. Want het is mogelijk, in Galaten 5, dat jouw leven als christen toch vooral beheerst gaat worden door het vlees. En dat is heel wat anders dan in Romeinen 7. Die persoon in Romeinen 7 wil graag, maar hij weet niet hoe. Maar in Galaten 5 gaat het over iemand die de geest wel heeft. Hij zou uit de geest kunnen leven, maar uit onverschilligheid verkiest hij een leven uit het vlees. Dus de mens uit Galaten 5, die uit het vlees leeft, vind ik veel erger dan iemand in Romeinen 7. Die persoon in Romeinen 7, die weet helaas niet beter. Maar hij wil graag. Hij heeft onderwijs nodig. En dat geeft Paulus dan in Romeinen 8. Maar die persoon in Galaten 5, die heeft de geest. En die kent de geest. Maar hij geeft er de voorkeur aan om het vleeselijk te handelen. Dat is natuurlijk heel kwalijk. Dat is veel kwalijker dan de persoon in Romeinen 7. En als je zegt, ik ervaar te weinig van de kracht van de geest, bid dan eenvoudig het gebed van Lucas 11 vers 13. Lucas 11 vers 13. Als dan jullie die slechte ouders zijn, goede gaven weten te geven jullie kinderen, bid dan tot de Vader in de hemel is en die de Heilige Geest geeft aan hen die hem daarom bidden. Als je elke dag zou beginnen met Heer, schenk mij uw geest, want als ik het vandaag alleen moet doen, dan wordt het helemaal niks. Help me dat ik mag leven uit de krachtbron die u schenkt, die u mij al geschonken hebt. Maar help mij ook om daaruit die krachtbron te leven. Ik heb jullie ooit verteld van mijn studeerkamer, die ik sinds 14 jaar heb, waar de aannemer om een of andere wonderbaarlijke reden besloot 14 stopcontacten in aan te brengen.
14 stopcontacten.
Vervolgens kwam de IKEA woning inrichten en die zet daar maar allemaal kasten voor, waardoor ik nog één stopcontact over had. Dit is het leven van menige christen. Moet ik het uitleggen? Dus alles wat ik heb aan apparatuur, dat staat allemaal op dat ene stopcontact. De volgende vraag moeten we al doorwerken. Al leef je dicht bij de Heer Jezus, dan nog ben je vrij om het oneens met hem te zijn. Ik denk aan Simon Petrus. Driemaal kugel. Oh, dat zal op de haan slaan, maar er staat hier letterlijk driemaal. Ja, ik begrijp de vraag niet zo goed. Je bent niet vrij om het met hem oneens te zijn. Petrus was niet waakzaam. Hoe kwam dat Petrus niet waakzaam was? Hij begaf zich in de gevarenzone en overschatten zichzelf. Dat moet je als christen nooit doen. Ook als wedergeboren christen niet. Je moet je nooit jezelf onderschatten. Integendeel, het feit dat ik alleen maar kan handelen door de kracht van de Heilige Geest om iets voor God te doen, maar niet uit eigen kracht, dat houdt me klein, dat houdt me nederig. Ik hoef nooit meer iets te verbeelden. Ik zal niet zeggen dat het nooit gebeurt, maar ik hoef het niet te doen. Want geen een der uwen goeds bewerkt, het werd al door uw genade volbracht, zegt een oud lied dat sommigen jullie wel kennen. Als ik dat besef, zoals Paulus zegt in 1 Korinthe 4, wat hebben jullie dat je niet ontvangen hebt? Alles wat we in bepaalde mensen prijzen aan bijzondere kwaliteiten of verdiensten, is allemaal wat God in genade geschonken heeft. Het is de enige wie de eer toekomt. Integendeel, als je bijzondere kwaliteiten hebt, geeft dat alleen maar verantwoordelijkheid om daarmee aan het werk te gaan. Dus het is allemaal uit God die de gaven geeft en het is uit de geest die de kracht geeft voor de uitoefening van de gaven. Maar als je jezelf overschat, dan ga je heel dicht bij het kolenvuur zitten, dan ga je tussen de vijanden zitten en zonder dat je de kracht hebt. En het minst of geringste brengt je al uit balans en brengt je tot zonde. Want je leefde uit de verkeerde kracht. Maar hoe is Petrus allemaal leren, stap voor stap, net als wij allemaal. Als je dicht bij God had geleefd, dan had je niet gezondigd, zei u. En dan als je zegt dat je 2 jaar niet hebt gezondigd, dat is een leugen. Als iemand zijn leven serieus onder Gods gezag stelt en dicht bij hem blijft, dan is het toch mogelijk. De Heilige Geest geeft de kracht, want het is in overeenstemming met Gods wil dat men niet zondigt. Dat lijkt me meer een samenvatting van mijn preek, eerlijk gezegd. Ik zie geen vraag. Dus het is prima. Misschien bedoelt u te zeggen, heb ik het zo goed begrepen? Ja dus, volgens mij wel. Oh, ja, nou, wie weet mevrouw, is uw uitleg wel juist? En zou die persoon dus zeggen, ja, wat is nou jouw bezwaar tegen die persoon die zegt, ik heb 2 jaar niet gezondigd? Want die heeft precies gedaan wat u gezegd hebt. Die heeft namelijk 2 jaar heel dicht bij de Heer Jezus geleefd en dus niet gezondigd. Dat is de vraag, denkt u? Ja. Nou, dat zou zomaar kunnen. Heeft iemand hem gesteld? Wie heeft hem gesteld en kan dat even bevestigen? En klopt dat wat die mevrouw zegt? Ja. Mevrouw, fantastisch. Dat lag voor de hand, dat is mooi. Komt u ook een bijdrage doen?
Heb ik al gedaan.
Oh. Ja, dat is het waar. Ja, dat is waar. Dat is natuurlijk het spanningsveld waarin we staan. Daarom heb ik gezegd, er zijn 2 uitersten. Het ene uiterste is dat je... Ik bedoel, al heb je 2 jaar niet gezonderd... Voordat ik dat tegen iemand zou zeggen... Dan zou ik al toch, als je met een beetje zelfkennis bij mezelf denken... Wat moeten die mensen wel niet van me denken als ik dat zou zeggen? Ik heb de laatste 2 jaar niet... Dan hou je dat toch in ieder geval voor je... Dat is toch al een hele rare zelfoverschatting... om dat ook nog eens te gaan vertellen aan anderen. Dus dat is al... Ik vind dat zo'n gebrek aan zelfkennis. En daarom neem ik dat ook niet zo erg serieus... als iemand dat tegen mij zou zeggen. Vandaar dat ik dat antwoord van mijn goede vriend zo leuk vond. Die zegt, mag ik je vrouw spreken? Want als er iemand is, beste broeders die getrouwd zijn... Die weet of je inderdaad 2 jaar lang zo'n geweldige kerel bent geweest, dan is het je vrouw. Nou, je hoeft mijn vrouw niet te bellen hoor, dat vertel ik je maar. Kun je de moeite rustig besparen. Stel je voor dat ze een boekje ging open doen. Nee, ik ben al heel serieus. Dus dit vind ik al een hele rare stelling. Het is dat ik dat hoorde dat iemand dat werkelijk zei, want anders zou ik het haast niet geloofd hebben. Dus als iemand zo dicht bij de Heer Jezus leeft dat hij 2 jaar niet gezonderd heeft, is het laatste wat ik verwacht is dat hij dat zou zeggen. Ja, dat denk ik tenminste hoor. Maar er zit een spanningsveld in, dat spreekt vanzelf. Aan de ene kant zeg ik, het is mogelijk in principe om een leven te leiden... dat je zo dicht bij de Heer God leeft dat je niet zondigt. En als iemand dan zegt, het is bij mij 2 jaar het geval... dan zeg ik, joh, dat geloof ik helemaal niet. Nou, er zit een spanningsveld, ja. Dat is het enerzijds. Anderzijds, en dat hebben we met heel veel thema's in de schrift... Gods genade aan de ene kant, onze verantwoordelijkheid aan de andere kant... die krijgt dat nooit onder 1 formule... Je kunt alleen maar scheef gaan naar de ene of scheef gaan naar de andere kant. Dat komt nog wel eens een keer aan de orde. Maar de spanning is om die 2 in evenwicht te houden. De ene kant dus geen perfectionisme. De andere kant ook geen arme zondaarsgeloof. U heeft tijdens de eerste lezing niets gezegd over de wedergeboorte levend maken. Nou, daar geloof ik helemaal niks van. Nu noemt u die zijdelings, degene in Romeinen 7 is wedergeboren. Waarom besteedt u daar weinig aandacht aan? Ik heb de vorige keer het over gehad over de bekering. En de bekering is de menselijke kant. Ik had het net over Gods genade en over de verantwoordelijkheid van de mens. De ware bekering is een appel aan onze verantwoordelijkheid. Niet God bekeert jou. Er is 1 tekst die dat zegt en die wordt dan ook 1000 maal geciteerd. Maar die gaat over heel wat anders. Die gaat over de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Je kunt niet tegen de Heere God zeggen, Heere God bekeer mij. Dat is geen Bijbelse. God zegt tegen jou bekeer je. Bekeer je. Paulus op de Areopagus, hij zegt, God verkondigt met voorbijzien van de tijden de onwetendheid aan alle mensen overal dat ze zich moeten bekeren. Dat is een bevel van God. Geloofsgehoorzaamheid, zegt Paulus in Romeinen 1. Geloven is een daad van gehoorzaamheid. Dat je dat alleen maar kan door de kracht van God, dat is vers 2. Het gaat in de eerste plaats om, dit is jouw verantwoordelijkheid. Als jij je niet bekeert, kun je daar nooit God de schuld van geven. Dat is een verantwoordelijkheid van de mens. Maar de andere kant van de medaille is, maar ik dacht dat dat vorige keer wel degelijk aan de orde is gekomen, is dat dat wat een mens moet doen, dat God daarin van zijn kant de wedergeboorte bewerkt. De wedergeboorte is Gods werk. Wij kunnen onszelf niet geboren laten worden en je kunt jezelf ook niet wedergeboren laten worden. Dat zijn 2 kanten van dezelfde medaille. En het is ook altijd een leuke vraag voor een mannendag. Wat is er eerst, het geloof of de wedergeboorte? Ik weet nog in het begin van het Reformatorisch Dagblad, dus dat is al heel lang geleden, dat er een interview in stond met een bekende evangelist die al lang niet meer leeft. Maar die journalist die dat vroeg, misschien ook al niet meer, dat is heel lang geleden. Maar die journalist die vroeg aan hem die strikvraag. De bekende Arminiaanse strikvraag. Tegenwoordig zijn ze wat vriendelijker met andersdenkenden. Maar in die tijd die tuinde die evangelist er met beide benen in. Wat is er eerst, het geloof of de wedergeboorte? En een goede evangelist hoort te zeggen, het geloof natuurlijk. Daarvoor is die evangelist. Hij hamerde bij mensen op dat ze zich moeten bekeren, bekeren, bekeren. En als ze zich bekeren, dan zegt hij... Het is een wonder, God heeft je nou het leven van de wedergeboorte geschonken. Dus dat moet je niet aan een evangelist vragen, je moet het aan een theoloog vragen. Dat is niet hetzelfde. Een evangelist die hamert altijd op het aanbeeld van de menselijke verantwoordelijkheid. Als hij die niet doet, kan hij eerst goed thuis blijven. Ze zeggen, ja, jullie moeten je eigenlijk bekeren, maar dan kunnen jullie toch niet van jezelf, dus nou, zoek het maar uit. Nee, hij moet hameren op het aanbeeld van de verantwoordelijkheid. Dus de man zei wat van hem verwacht kon worden, waarop de journalist hem vervolgens neersabelde. Maar als ik aan die journalist gevraagd had wat is het geloof of de wedergeboorte, dan zou hij gezegd hebben, de wedergeboorte natuurlijk. En dat zou net zo fout zijn geweest. Want dat zou betekenen dat helemaal inderdaad niemand kan geloven voordat God hem het leven van de wedergeboorte schenkt. Zie je, dat is dan wat ik bedoel met twee uitersten die tegen elkaar worden uitgespeeld. De een zegt, eerst moet God handelen en dan kan de mens handelen. De ander zegt, nee, eerst moet de mens iets doen en dan bekroont God dat door het leven van de wedergeboorte te schenken. Ik zou zeggen, het klinkt nogal simpel, maar het zijn twee kanten van dezelfde medaille. Er zit geen volgorde in. Er zit misschien een logische volgorde, maar geen chronologische volgorde. Het een komt niet voor het ander. Het zijn twee kanten van de medaille. En als je het ene voor de schuift... Dan word je een Arminiaan en anders word je een hypercalvinist. In beide gevallen is reactietheologie. Als er nooit Arminianen waren geweest, waren de Calvinisten in die tijd nooit zo ver naar rechts opgeschoven. Dat gebeurt in de hitte van de strijd. En dan nemen ze allebei stellingen in die allebei ver over de schreef gaan. Ze komen dan fel tegenover elkaar te staan. Maar het zijn twee kanten van dezelfde medaille. Kunt u concreet aangeven wat een tobberd uit Romeinen 7 moet doen? Hij moet Romeinen 8 lezen, zou ik zeggen. Dat is wat Paulus doet. Dat is nou typisch voor onderwijs. In het onderwijs zit hij, kijk, ik heb gezegd in Romeinen 6, vrijgemaakt van de zonde. Maar ik kan me voorstellen dat sommigen van jullie daar in Rome vragen, vrijgemaakt van de zonde, dat ervaar ik helemaal niet zo. Nou, dat kan ik me goed voorstellen. Ik zal je zelf schilderen wat er gebeurt als je de Heilige Geest niet kent. Dan ervaar je dat helemaal niet vrij. Integendeel, je ervaart dat je nog steeds gebonden bent. En het wordt steeds erger met jou. Maar weet je wat dat is? Dat komt omdat jij de Geest niet kent. Nou, dan ga ik je nou eens uitleggen wat er gebeurt als je niet alleen wedergeboren bent, maar ook leeft uit de kracht van de Heilige Geest. Romeinen 8. Welke plek macht heeft de duivel nog? Zondig je door je eigen domheid of door de duivel? Ja, de plek van de duivel, weet je, ik wil het er eigenlijk helemaal niet over hebben. Want de duivel krijgt veel te veel eer. Dat zijn alweer andere kringen. Je hebt voor elke dwaalier wel een kring. Maar dit zijn alweer de mensen die zeggen, als je zondig, dan ben jij dat niet. Dat is de duivel. Die zeggen, als je drifter bent, dan heb je een geest van drift in je. Dus nergens spreekt de Bijbel zo, maar dat wordt in heleboel kringen zo geleerd. En wij gaan die geest van de drift eruit jagen. In de naam van Jezus, wijk, geest van de drift. Zeg, hey, hou op. En dan vraag ik, ik vroeg eens een keer, dat is ook alweer eindeloos lang geleden.